Ik ben met de gemeente onderweg, voor de gasten zo in ons midden, onderweg in de bergrede. Dat is de preek die Jezus houdt, de langste preek die de Heer Jezus eigenlijk gehouden heeft, althans wat in de Bijbel is opgetekend. En de bergrede, het thema wat ik daarboven heb gezet, is eigenlijk het karakter van de christen en zijn gedrag. En eigenlijk is het het normale christelijke leven. Maar als je de bergrede leest, dan we hebben dat gezien, dat je dus eigenlijk, ook al is het normale christelijke leven, is dat niet uit onszelf te persen. We behandelen het op het moment vers voor vers en we zijn nu aangekomen aan een gedeelte wat zegt: zalig zijn de zachtmoedigen, want ze zullen de aarde beërven. En de tweede dia, dat is zeg maar zo'n aankondiging die op internet staat. Dat is een prachtig plaatje wat gezocht is, de bergrede. En ik wil met u lezen Matthäus 5, vers 1 tot en met 5, om de samenhang te zien. En de teksten die worden geprojecteerd. Toen Jezus de menigte zag, ging hij de berg op. En nadat hij was gaan zitten, kwamen zijn discipelen bij hem. En hij opende zijn mond en onderwees hen. Hij zei: zalig zijn de armen van geest, want van hen is het koninkrijk der hemelen. Zalig zijn zij die treuren, want ze zullen vertroost worden. Zalig zijn de zachtmoedigen, want ze zullen de aarde beërven. Ik wil nog graag met u bidden. Heere God, we willen u zo ontzettend danken dat die woorden van de Heer Jezus zijn opgetekend. En ik bid, Heer, dat de zegen die ik deze week zelf zo mocht ontvangen in de voorbereidingen, dat u dat verveelvoudigt, omdat ik het terugleg in uw handen en dat u het breekt om ons te voeden, zoals u dat deed met die paar broden en die visjes. En dat we iets mogen proeven van uw gedachten, wat u ons wilt geven. Het is niet de norm waar we aan moeten voldoen, maar dat is wat u van binnenuit in ons wilt bewerken. En we willen u zo bidden, Heere God, dat u onze oren opent en dat ik met passie mag spreken en met passie geluisterd word, zodat u verheerlijkt wordt door deze woorden, Heer, in Jezus' naam. Amen. Ik heb, toen ik de eerste keer begon, heb ik met u een overzicht gegeven. En toen de tweede preek ging over zalig zijn de armen van geest. En ik wil kort even wat punten daaruit noemen, omdat het een op het ander eigenlijk bouwt. Arm van geest zijn is eigenlijk dat God in die bergrede geeft hij een standaard. Een standaard van waar een christelijk leven, het gedrag en de christen eigenlijk wat hij in gedachten heeft. En als je dat dan leest eigenlijk ook in die hele bergrede, als je ziet die standaard die God daar stelt, dan zie je eigenlijk aan de ene kant wordt die standaard gegeven door, zeg maar in het Oude Testament als fundament, de geboden die Mozes ontvangt, samengevat in die 10 geboden. Maar hier zie je dat de Heer Jezus weer eigenlijk op die berg gaat. Van Mozes die ging op een berg, ontvangt daar zeg maar die 10 geboden, die stenen tafelen die God met zijn vinger schrijft. Vind ik prachtig dat dat zo staat, dat hij met de vinger Gods beschrijft die tafelen. Maar hier zie je dat de Heer Jezus een nieuw fundament gaat leggen, uitgewerkt natuurlijk op het oude fundament. Maar het nieuwe fundament, waarmee bedoel ik, het nieuwe fundament onder dat Nieuwe Testament. Want wat hij eigenlijk, de wet, die confronteert ons eigenlijk steeds, als we ons daaraan spiegelen, de wet die laat ons zien wat het eigenlijk betekent dat we daar niet aan kunnen voldoen. De wet, zegt ook de Bijbel, confronteert ons eigenlijk met de zonde die we doen in ons leven. Maar hier, die bergrede, dat is een nieuw fundament. En eigenlijk zie je eigenlijk dat de contouren wat God in gedachten heeft, namelijk dat hij ons gelijkvormig wil maken aan de Heer Jezus. En dan zie je eigenlijk, wat je daarin ziet, in die bergrede, is niet dat we geconfronteerd worden met zonde, maar we worden daarin geconfronteerd met wat we kwijt zijn geraakt. Dat wat God in gedachten had, dat hij ons vormde naar het beeld van, dat hij ons vormde, ons schiep naar zijn beeld, komt hier eigenlijk in terug. En zie je eigenlijk dat aan de ene kant zie je dat wij staan. En aan de andere kant is eigenlijk die balans waar Jezus op staat. En dan zie je eigenlijk wat we zijn kwijtgeraakt. En als je dat dan ziet, dat je, zeg maar, die bergrede, die begint dan met zalig zijn de armen van geest. Dat betekent eigenlijk dat je geconfronteerd wordt, dat je eigenlijk met je geestelijk faillissement. Eigenlijk word je geconfronteerd met, als we dit zouden moeten volbrengen, wat Jezus eigenlijk hier zegt, dan is het gewoon onmogelijk om dat van binnenuit uit ons te persen. Dus je komt dan met die arm van geest, zijn de mensen die zeggen, Heere God, dit is onmogelijk voor mij. Ik ben te onmachtig. Ik kom zo voor uw troon en ik zie dat ik het nooit en te nimmer zal volbrengen. En dan zie je ook dat Jezus zegt, diegenen die aan van geest zijn, die zullen het koninkrijk der hemelen binnengaan. Elke christen, als je, laat ik het zo zeggen, als je het koninkrijk der hemelen binnen wil gaan, dan is de voorwaarde dat je arm van geest bent. Dat je weet, ik kan het niet volbrengen. En op het moment dat je dat dan ziet, dat je dus zegt van Heere God, ik ben arm van geest, dan zie je ook dat er, wat daaruit volgt is, dat je zegt van Heer, wat ben ik toch kwijtgeraakt? Wat is dat toch een gebrokenheid in mijzelf? Wat is dat toch een gebrokenheid in mijn medemens? Wat is dat toch voor een enorme gebrokenheid wat u in gedachten had? En wat is het ervan geworden? En als je zo voor de Heere God staat, is het automatische gevolg dat je gaat treuren. Dat je treurt, dat je komt bij de Heere God en zegt, Heer, ik treur over hetgene wat we zijn kwijtgeraakt, wat u in gedachten had voor mij persoonlijk, voor mijn medemens, voor mijn gezin, voor mijn familie, voor mijn kinderen, voor dit volk, voor de schepping. En het is gebroken, het is kapot. En dan treur je. En het treuren komt dan ook, dat je treurt, en dan is het zo dat God komt en hij troost je, zoals het er staat, van zalig zijn die treuren. Als je daarom treurt, dan zul je ook vertroost worden. En ik wil eigenlijk u laten zien dat die gebrokenheid die er is, die gebrokenheid in onszelf, als je dat ziet en ook treurt, dan is er een enorme bemoediging, omdat je dan die zachtmoedigheid zult ervaren. Dat God in u zachtmoedigheid gaat geven. Het typische is eigenlijk, als je dus ziet van zalig zijn de zachtmoedigen, want ze zullen de aarde beërven, dat haak staat op datgene wat eigenlijk steeds, als je in de wereld kijkt, dan gaat het, als het om beërven gaat, om bezit gaat, om kennis gaat, dat absoluut niet met zachtmoedigheid gepaard gaat. Dat staat er eigenlijk haaks op. Dat gaat met macht, met kracht, met zelfverzekering, met agressiviteit gepaard. En het is een verbijsterende verklaring wat Jezus hier geeft, dat hij zegt dat de aarde zal beërfd worden door de zachtmoedigen. Dit staat haaks op datgene wat u ziet. Dat staat haaks wat op het journaal staat. Daar wordt eigenlijk, zeg maar, gebied veroverd door macht, door agressiviteit. Het is niet zo dat de aarde daar beërfd wordt door de zachtmoedigen. Wat dit eigenlijk alleen maar laat zien is, dat het christen zijn, zeg maar, totaal verschilt van de natuurlijke mens. Waar we hiermee geconfronteerd worden is, dat je het hebt over een nieuwe schepping, een nieuwe gezindheid. Dat het totaal iets anders is als wat je van nature hebt meegekregen door de zondeval. door die gebrokenheid. Want daar gaat het niet om, om zachtmoedigheid. Daar gaat het over agressiviteit, over zelfverzekering, zelfverzekerd zijn en je bezit veroveren en verdedigen. En die uitspraak die Jezus hier doet van zalig zijn de zachtmoedigen, want ze zullen de aarde beërven, is eerstens al een confrontatie dat je dus zegt, Heere God, wat u in gedachten heeft, dat moet een nieuwe schepping zijn van mij. Dat moet van binnenuit, moet dat veranderd zijn. Ik moet van binnenuit een andere gezindheid hebben. En dan is het zo dat je, dat kan alleen gepaard gaan, die zachtmoedigheid, als je getreurd hebt voor hetgene wat ervan geworden is. Ik wil met u nadenken over zachtmoedigheid. Zachtmoedigheid betekent eigenlijk nederig zijn, zorgzaam zijn, beleefd of afgeleid daarvan is een zelfbeheersing. En u moet hier echt goed opletten, daar ga ik eigenlijk op infocussen. Als het gaat over arm van geest zijn, dan heeft dat iets te maken met uw relatie met God. Je komt voor de Heere God te staan en je ziet zijn heiligheid en zijn grootheid. En dan zie je eigenlijk je eigen nietigheid. Je ziet wat God wil en dan zeg je, Heere God, ik ben arm van geest. Ik kom bij u, ik heb het van u nodig. Daaruit volgt ook treuren. Je treurt voor Gods aangezicht. En hij gaat je troosten. En nu komt er iets anders. En dat is ontzettend moeilijk. Want wat er nu komt is dat God zegt, na dit treuren is er zachtmoedigheid. Maar die zachtmoedigheid is niet voor Gods aangezicht. Die zachtmoedigheid heeft met u en mijn relatie te maken. Dat heeft te maken met hoe je in je gezin functioneert. Hoe je met je vrouw omgaat. Hoe je met je kinderen omgaat. Als je werkgever bent, hoe je met je werknemers omgaat. Als je werknemer bent, hoe je met je werkgever omgaat. Zachtmoedigheid heeft te maken niet direct met de relatie tussen u en God. Zachtmoedigheid heeft te maken tussen u en de medemens. En dat is een gevolg van het arm van geest zijn, het treuren en dan die zachtmoedigheid. En die zachtmoedigheid, dat is in wezen, en dat zal ik u laten zien ook aan de hand van voorbeelden, in wezen is het zo dat je eerst een ware kijk op jezelf hebt. Kijk, het arm van geest zijn en het treuren geeft een kijk op jezelf. Je gaat zien wie je zelf bent. En als je in dat licht eigenlijk gezien hebt wie je zelf bent, dan komt dat tot uitdrukking, dat als je kijkt in die spiegel wie je zelf bent, dan komt dat tot uitdrukking in de relatie met anderen. Zachtmoedigheid bestaat dus uit twee zaken. De eerste is de houding tegenover mezelf. En dat komt tot uitdrukking in de verhouding met anderen. En waarom is dat nu zo moeilijk? Die verhouding met anderen. Ik zal je een voorbeeld geven. Als we in de gemeente zijn, dan staan we zo voor God. En dan bidden we, dan hoor je soms gebeden. En dan kan ik, laat ik het op mezelf betrekken, dan kan ik zeg maar voor God staan en zeg, Heere God, ik ben geestelijk failliet. Heere God, ik ben een ellendige zondaar. Vader, ik heb u nodig. De gemeente zegt, amen. Na de samenkomst komt iemand naar me toe en die zegt, Miel, je bent een ellendige zondaar. Miel, je hebt God nodig. Je faalt op alle gebieden. Ik zie sommigen lachen, want ze herkennen zichzelf erin wat er dan zou gebeuren. Weet je wat huichelarij is? Huichelarij is dat ik tegen God zeg, Heer, ik ben een ellendige zondaar. En als iemand anders naar mij toe komt en die bevestigt alleen maar wat ik tegen God, zeg maar, over mijzelf zeg, dan pas zul je zien of zachtmoedigheid in je leven is. Omdat het in eerste instantie is het dus een ware kijk op jezelf en daarna gaat het erom hoe dat zeg maar in die relatie staat met die ander. Met andere woorden, ben ik bereid om te accepteren wat anderen over me denken, terwijl ik het zelf tegenover God erken. Dat is het fundament. Dat is het fundament van zachtmoedigheid. En als je de juiste kijk op jezelf ontbreekt, dan komt dat ook tot uiting in ten opzichte van anderen. Ik wil hier aan de hand van een... Ik kon zo heel veel voorbeelden nemen, maar ik noem zo dadelijk alle andere namen waar ik naar gekeken heb in Gods woord. Maar ik wil één persoon eruit lichten. Omdat hij genoemd wordt in Numeri 12, vers 3, laat die tekst maar even zien. Daar staat dat, maar de man Mozes was zeer zachtmoedig, meer dan alle mensen die op de aardbodem waren. En ik wil met u naar deze Mozes kijken en u laten zien dat hij niet van nature dit heeft. Hij heeft het niet van nature. Weet u, in Handelingen 7 vers 22, ik geloof dat ik die tekst had ik ook, in Handelingen 7 vers 22, daar staat, dat is een indrukwekkend preek van Stefanus. Stefanus die wordt gestenigd. Die staat op dat moment, als hij deze preek houdt, staat hij kort voor de dood. En dan gaat hij tegen het volk van Israël, diegenen die hem stenigen, en Paulus, toen nog genaamd Saulus, die staat erbij. En Stefanus die vertelt Gods genade voor het volk in zijn totale overzicht. En dan komt hij op een gegeven moment bij de passage van Mozes. Dan vertelt hij een heel stuk over Mozes wat wij eigenlijk vanuit Exodus niet weten. Hij vult iets echt fundamenteels aan. Wat het beeld van Mozes echt, daarmee is mijn beeld van Mozes eigenlijk completer geworden. Van Mozes, we weten dat zeg maar de jongetjes die werden vermoord in Egypte, die werden dan door de vroedvrouwen verstopt, door de Joodse vroedvrouwen. Maar op een gegeven moment, dan zie je dat Mozes is geboren. Hij wordt dan in een rieten mandje gelegd met peer bestreken. Wordt hij gevonden en wordt hij zoon van de dochter van Farao. Die adopteert hem. En dan staat er in Handelingen 7 vers 22 dat hij door die adoptie wordt hij onderwezen in alle wijsheid van de Egyptenaren. En dan staat er, hij was machtig in woorden en in daden. Je zou in Exodus eigenlijk denken dat als hij zo dadelijk, kijken we daar ook even naar, als hij de Heere God ontmoet in die braamstruik, in die doornstruik, dat hij niet zo goed van praten was. Maar dat is wel zo. Hij was machtig in woorden en in daden. Het tweede wat Mozes wist, dat was dat hij geroepen was. Hij meende namelijk, als hij de Egyptenaar doodslaat, dan meent hij dat het volk zou inzien dat hij geroepen was en dat ze door zijn hand verlossing zouden bewerken. Dat God door zijn hand verlossing zou bewerken. Maar er staat er, maar ze zagen het niet in. En je ziet dan deze Mozes, die dus machtig was in woord en werken, in daden, en die machtig was over die zijn roeping kende, die in feite eigenlijk dan ook de macht zelf grijpt en die Egyptenaar neerslaat, dat hem twee dingen essentieel ontbreken op dat moment, terwijl hij 40 jaar is. Hij is niet arm van geest en treuren, daar heeft hij eigenlijk nog nooit van gehoord. Wat Mozes eigenlijk drijft, is zijn zelfvertrouwen, zijn zelfbeschikking, zijn zelfingenomenheid, zijn zelfoverschatting, zijn zelfvertrouwen, zijn zelfverzekerdheid. Je zou het nu kunnen zeggen, zijn selfie. Prachtig woord, wat mensen hebben uitgevonden. En Mozes die vlucht 40 jaar dan in de woestijn, hij hoedt de schapen en hij wordt weggeroepen, weg van zijn zelf. dan komt er een ontmoeting met de Heere God na 40 jaar. 40 jaar heeft hij schapen gehoed, door de woestijn. En ik ben daar eigenlijk van overtuigd dat hij dacht, wegroeping, verknald, schapen hoeden. En dan na die 40 jaar komt er een ontmoeting met de Heere God, zo indrukwekkend, hij ziet een doornstruik branden. Maar die doornstruik, die verteert niet. Dat is iets wat, hij gaat dan daar naartoe en gaat kijken en wat God hem laat zien, dat is zeg maar zo indrukwekkend vind ik dat, wat God hem laat zien in dat beeld is, Mozes, daar was een kracht in je, die verteerde jou. Dat brandde je op. Je hebt het gezien 40 jaar geleden. Dat zelf, dat ik, wat niet gekruisigd is, verteert je. Maar nu laat ik je een beeld zien dat als mijn kracht in je komt, als mijn vuur in je komt, dat zal je niet verteren. En God die zegt tegen hem van, ik stuur je naar Farao om een volk, nu de roeping die je hebt om het volk terug te leiden, ik stuur je terug naar de plek waar je bent weggevlucht. En het is zo typisch eigenlijk wat dan gebeurt. Wat dan met Mozes gebeurt. Als hij die vraag over zijn roeping weer krijgt voorgelegd, dan zegt hij eigenlijk, en dan zie je, het is eigenlijk magnifiek wat zijn antwoord is. Namelijk dat hij zegt, wie ben ik? Hij is zijn identiteit kwijtgeraakt. 40 jaar schapen, dat is niet niks. Wie ben ik? Wie ben ik dat ik naar Farao zou gaan? En dan zie je dat hij in die 40 jaar, datgene wat Jezus ons laat zien, arm van geest is geworden. Het ik, het zelf, is gekruisigd. En hij treurt ook. Hij treurt, God laat hem zien wat er met het volk gebeurt en hij treurt. En dan gaat hij. Op pad. En dan zie je eigenlijk het volgende gebeuren, dat God tegen hem zegt, ik ga met je. Wie zal ik, dat God tegen hem zegt, als hij zegt, wie ben ik, dan zegt God, ik ben met je. Dat betekent, Mozes, ik zal het door jou heen doen. En dan zie je in het gedrag van Mozes, waarom wordt hij nu de zachtmoedigste man genoemd? Er zijn talloze voorbeelden die ik zou kunnen geven. Maar het is prachtig om te zien wat er eigenlijk gebeurt. Herinnert u zich nog wat ik in het begin zei? Dat zachtmoedigheid heeft te maken met een ware kijk op jezelf. En hoe jij je in je relatie met anderen gedraagt. Nou, wat gebeurt er eigenlijk? Mozes is op de berg, hij krijgt de 10 geboden, of de wet. Hij komt dan omlaag en dan ziet hij dat het volk zichzelf een gouden kalf heeft gemaakt. En ze aanbidden de Heere God, een afgod. Ze aanbidden hun eigen God. En op het moment dat Mozes dat ziet, dan verpulvert hij en vermaalt dat gouden kalf. Maar dan zie je eigenlijk iets, vind ik zo indrukwekkend, dat hij het volk niet veroordeelt. Hij spreekt het wel aan, gij hebt gezondigd, maar wat zijn reactie is, dat is zeg maar wat er staat in Exodus 32, vers 30 tot en met 32, laat hij maar zien die tekst. En het gebeurde de volgende dag dat Mozes tegen het volk zei, u hebt een grote zonde begaan. Maar nu zal ik naar de Heere opklimmen. Misschien zal ik verzoening kunnen bewerken voor uw zonde. Toen keerde Mozes terug op de Heere, tot de Heere en zei, och, dit volk heeft een grote zonde begaan, want ze hebben voor zichzelf een gouden god gemaakt. Nu dan, of u toch hun zonde wilde vergeven. En nu moet u zien wat hij daaraan verbindt. Hij verbindt zijn eigen behoudenis daaraan. Hij verbindt zijn hele roeping daaraan. Hij verbindt zijn eeuwige bestemming daaraan. Hij zegt, als dat zo is, maar indien niet, schrap me dan alstublieft uit het boek dat u geschreven hebt. En weet u, dat is zachtmoedigheid. Dat is zachtmoedigheid. Dat je dus, je hebt een ware kijk op jezelf. Je bent arm van geest geworden. Je treurt om de zonde van anderen. Je treurt om de zonde van anderen. Je treurt ook over de zonde van anderen die zij jou hebben aangedaan. En dan ga je naar God toe en je pleit. Je pleit voor die ander. Dat doet Mozes ook op het moment dat hij voor beticht wordt door Aaron en zijn zus Mirjam. Dat hij solistisch leiderschap heeft. Dan gaat hij voor God staan en Mirjam wordt geslagen met melaatsheid. En wat de reactie van Mozes daarop is, is dat hij pleit voor zijn zus. En zegt, Heere God, genees haar, terwijl hij in een kwaad daglicht is gesteld. Dat is zachtmoedigheid. Zachtmoedigheid is dat je in de ware relatie met jezelf staat en dat je dan, zeg maar, dat je ook in de relatie met anderen op die manier reageert. Een juiste kijk op jezelf. Wie die zachtmoedigheid heeft niks te maken met slapheid. Zachtmoedigheid heeft niks te maken dat mensen je aardig vinden en dat ze een loopje met je kunnen nemen. Het is ook niet een geest van compromis sluiten of tevreden houden ten koste van alles. Het is niet een persoon die zegt, weet je, alles is beter dan een meningsverschil. Laten we compromissen sluiten, laten we vriendelijk zijn, laten we blij zijn met elkaar, dat we elkaar aardig vinden. Absoluut heeft het helemaal 0, niks mee te maken. Zachtmoedigheid, dat heeft te maken met een grote kracht, een grote innerlijke kracht, een groot gezag, een grote macht. Als je kijkt naar bijvoorbeeld de Heer Jezus, dat is toch het voorbeeld van zachtmoedigheid, dan zie je eigenlijk dat hij zegt, komt alle tot mij, zo ben ik de dienst eigenlijk begonnen. Alle die vermoeid en belast bent, en ik zal u rust geven. Neem mijn juk, zegt hij, neem mijn juk op u en leer van mij dat ik zachtmoedig ben en nederig van hart. En u zult rust vinden voor uw ziel, want mijn juk is zacht en mijn last is licht. Waar het blijkt dan dat de Heer Jezus zachtmoedig is. Dat blijkt hoe die omgaat met de Samaritaanse vrouw. Hoe die omgaat met de tollenaar. Hoe die omgaat met mensen. Hoe die omgaat met zondaars. Daaruit blijkt zijn zachtmoedigheid. Het blijkt zijn zachtmoedigheid hoe hij omgaat met hoon, met sarcasme, met spot. Hoe die omging met roddel, met diepe vernedering. En de vraag is eigenlijk, als je zo bejegend wordt, grijp je dan naar dezelfde middelen? Of zeg je, Heere God, ik wil het karakter van Jezus tonen. Ik wil zachtmoedig zijn. Weet je, die voorbeelden die ik geef, dan zie je dat het, met uitzondering van de Heer Jezus, dat zachtmoedigheid geen natuurlijke geaardheid is. Het is een eigenschap die wel elke christen behoort te hebben, ongeacht zijn geaardheid en temperament. Het is namelijk een vrucht. Een vrucht van de Heilige Geest. En ik heb zo gekeken naar mensen zoals Mozes, David, Abraham, Jeremia, Petrus, Jacobus, Johannes, Paulus. En het is juist het tegendeel. Die mannen allemaal het tegendeel van zachtmoedigheid. Allemaal. Petrus, oor af. Jacobus en Johannes die zegt tegen de Heer Jezus, wat moeten we met de Samaritanen doen? Hij zegt, vernietig ze. David, die iemand vermoord. Jeremia, die zegt, ik ben een ziedende pot. Dat zegt hij over zichzelf. Een en al emotie, bruisende emotie. En als je dan ziet dat iedereen, elke persoon, heeft een ontmoeting. Een soortgelijke ontmoeting. Petrus heeft dat, Jacobus heeft dat, Johannes heeft dat, David heeft dat, Jeremia heeft dat. Een ontmoeting zoals Mozes had aan die doornstruik. Daar begint het. Daar begint het. En weet je, het is iets wat God ons aanbiedt. Hij biedt het aan omdat het mogelijk geworden is om zo te worden, omdat Christus het in uw leven wil bewerken. Ik vind het zo'n indrukwekkende tekst en daar sluit ik mee af. Dat is in Matthäus 21, vers 5, waar dan staat, zie uw koning komt tot u. Laat die maar even zien. Zie uw koning komt tot u, zachtmoedig en gezeten op een ezel. Dat is de zondag voordat Jezus, zeg maar de eerste dag van die week, als hij Jeruzalem binnenkomt. En de mensen roepen Hosanna. En ze leggen palmtakken daar neer als teken van overwinning. Omdat ze denken, de koning komt binnen en hij zal de Romeinen zal die verdrijven. De zoon van David, de koning, komt op de troon en we zullen bevrijd worden. En hij komt op een ezel, een ezelin. En dan wordt hij toegeroepen, maar hij komt, daar staat er zachtmoedig en gezeten op een ezelin. En dat karakter, je kunt zich voorstellen, dat kunnen we niet. Hoe kun je dat nu krijgen? Hoe kun je dat karakter nu krijgen van zachtmoedigheid? Dat kun je krijgen, dat kun je verkrijgen door de bergreden te lezen, door naar voorbeelden te kijken en intens, intiem met de Heer Jezus te wandelen. Om je te vullen met Hem. Ik zeg het vaker van deze plaats, waar mensen in uw omgeving, waar ze behoefte aan hebben, dat is dat u verandert naar het beeld van Jezus Christus. Dat heeft je huwelijk nodig. Als je vader bent, hebben je kinderen dat nodig. Als je grootvader bent, hebben je kleinkinderen dat nodig. Als je buren hebt, hebben de buren je dat nodig. Dat ik verander naar het beeld van Christus. En de vrucht daarvan zal zijn dat ik zachtmoedig zal zijn. Ik kan het niet uit mezelf persen. En het is direct verbonden met arm van geest zijn en treuren over je eigen gevallen status. Over die treuren over de gevallen status van je medemens. Treuren over de gebrokenheid van de schepping. En als je treurt, dan zal het je hart zacht maken. Ik wil u graag wat vragen. Ik wil u graag iets vragen. Ik wil u vragen, als we zo dadelijk avondmaal vieren, dan zal er in die stilte zal er een lied, er zal niet gezongen worden bij het rondgaan van het brood. Daar is een instrumenteel gedeelte wat er eigenlijk gespeeld wordt. En dan zou ik u echt willen vragen dat u zichzelf eens confronteert met uzelf. En dat je denkt en dat je teruggaat als je, zeg maar, dat je eens kijkt van waar heb ik me nu echt onbeheerst gedragen? Waar was ik nu zo scherp met mijn woorden dat ik echt geen beeld gaf van Jezus Christus? Waar heb ik mensen veroordeeld? Waar heb ik mensen pijn gedaan met woorden, met gedachtes, met mijn gedrag? En dan wil ik u vragen om in de binnenste kring te beginnen. Ik wil u vragen om te beginnen, als je getrouwd bent, om na te denken, hoe heb ik mijn vrouw gekwetst? Hoe heb ik mijn man gekwetst? Hoe heb ik mijn kinderen gekwetst? Hoe was te zien dat ik zachtmoedig was? Dat ik reageer vanuit een gezindheid van Christus? Of kijk eens naar je vrienden, of kijk eens naar gemeenteleden. Ik zou u willen vragen om echt ik heb echt gebeden. Ik heb één ding, heb ik echt God gevraagd. Heere God, geef vanmorgen een ervaring zoals Mozes en die doornstruik. Dat we daar staan en dat we zien wat God in uw leven wil bewerken. Maar het begint dat hij teruggaat en zegt, Heere God, waar heb ik het niet gedaan? Dat hij het beleidt. Dat hij het beleidt. Beleidt bij God en ook beleidt bij die ander die slachtoffer was. Weet je, ik heb eens ooit, we gaan zo avondmaal mee vieren. Toen was er, dat is jaren geleden, misschien wel meer dan 15 jaar geleden. Toen was er een diepe crisis in de gemeente. En toen waren echt, je merkte gewoon dat er verhoudingen gewoon heel slecht waren. En toen leidde ik het avondmaal in. En toen zei ik tijdens het avondmaal, als je iets hebt met je broeder of met je zuster, dan ga naar hem toe, geef hem de hand en spreek, leg daarmee een basis om het uit te spreken met elkaar. Een beetje onervaren natuurlijk om zo'n voorstel te doen. Maar ik had, en ik zou het nu weer doen. Maar toen kwam na de dienst, niemand ging naar elkaar toe. Niemand gaf elkaar de hand. Alles bleef zoals het was. En na de samenkomst, en dat heeft me diep geraakt, toen zei iemand tegen mij, hij kwam naar me toe en ze zei, Miel, denk je nu echt dat mensen in een samenkomst opstaan om elkaar een hand te geven? Dat iedereen dat ziet? Ik was met stomheid geslagen. Gelukkig ben ik die naïviteit niet kwijtgeraakt. Ik ben het niet kwijtgeraakt. Want ik geloof erin. De voorwaarde is alleen dat je arm van geest wil zijn. De voorwaarde is dat je treurt over jezelf. En dat je dan met andere ogen naar die ander kunt kijken. En zegt, ja, ik ben een zondaar, ik reik je de broederhand. Dat is een reactie. Dat is gezindheid van Christus. En dat bid ik. Dat u zo'n ervaring zult hebben als Mozes aan de doornstruik. En dat hij zegt, Heer, wie ben ik? En dat God zegt, je bent ook niemand, maar ik maak iemand van je, waardoor ik zelf ga werken. Laten we zo even stil zijn. Vader, we willen u zo bidden dat u, ook al is het erg confronterend voor onszelf, dat we in die oprechtheid voor u willen staan en zeggen, Heer, hier ben ik, hier ben ik. Maak mij naar het beeld van uw Zoon Jezus Christus. Heer, ik zie onder ogen dat ik niet lief heb zoals hij dat doet. En ik wil lief hebben zoals de Heer Jezus lief heeft. Heere God, we willen elkaar vergeven zoals we zelf vergeven zijn. O Heer, komt u met die Heilige Geest en bedouw deze zaal, zodat we in die gebrokenheid elkaar echt mogen ontmoeten en barmhartigheid mogen tonen en zachtmoedig mogen zijn. Dat willen we u zo bidden. In de naam van uw Zoon Jezus. Amen.